Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is donderdag 11 april en de knoop bij Van Hol is eindelijk doorgehakt. Con Rousseau reageerde voor het eerst zelf op zijn comeback.
Dag allemaal. Dat is lang geleden.
En in het KMSKA kunnen kleurenblinden heel even weer kleuren zien. Maar in deze Insider hebben we het over Gaza. Want een half jaar na de start van de oorlog daar houdt de wereld zijn adem in. Israël wil een aanval lanceren op de stad Rafah. En net daar zijn 1,5 miljoen burgers naartoe gevlucht. Mijn naam is Serafine Smits en dit is de Insider.
Vorig jaar interesseert mij echt niet. Hè. Ik ga vieren, ik ga van alles doen. Hè. Het is feest. Maar... ja, dit jaar is het zo een beetje... echt, ik zeg tegen jou, dat is echt precies een stukje. Dat blijft met u. Dat is uw hart. En als uw hart weggaat, ja, dan ben je ook weg. En mijn hart, eigenlijk mijn gedachten zitten daar en mijn lichaam zit hier.
Dit is Rayan, een vrouw van 27 uit Antwerpen. Ze is Palestijnse en onze stagiaire Florence ging gisteren bij haar op bezoek. Want het was haar suikerfeest, het einde van de Ramadan. En dat is sowieso een reden voor een groot feest. Maar deze keer voelde het toch anders.
Ah, wel. Ik heb de maand Ramadan beleefd als een unieke maand, waarbij ik solidair kunt zijn met anderen, maar tegelijkertijd ook anders dan andere jaren. Waarom anders dan andere jaren? Zoals je weet, ik ben pro-Palestina. Ik ben Palestijns-Libanees. Dus ik ben van origine Palestijns, maar geboren en getogen in een kamp in Libanon. En ja, als je pro-Palestijns bent, voel je alsof dat je kind ook aan het sterven is. Ofwel een stukje van je aan het verdwijnen is. En dat is wat nu aan het gebeuren is. Het is goed om bijeenkomst te doen met familie. We gaan grappen, we gaan lachen. Maar om te vieren, ja, dan is het voor mij een beetje... voor mijzelf als Palestijn een beetje... ik zou het niet kunnen. Mm-hmm. Het zou mij pijn doen moest ik dat vieren, terwijl eigenlijk elke dag een moeder, een vader, een kind aan het sterven is. En nog altijd, dat is al 6 maanden aan stuk.
Zes maanden is de oorlog nu bezig. En hoewel Israël deze week een deel van de troepen terugtrok, vooral uit Zuid-Gaza, is de oorlog nog lang niet ten einde. Meer zelfs. De wereld houdt zijn adem in, want Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, wil een aanval lanceren op Rafah, de plaats waar alle Palestijnse burgers naartoe gevlucht zijn. Waarom wil hij dat doen en hoe sterk staat Hamas nog? En wanneer is er eindelijk zicht op een vredesbestand? We vragen het aan Peter Malcontent, dokter aan de Universiteit van Utrecht en specialist in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dag meneer Malcontent.
Goedemorgen.
Ja, veel berichten uit Gaza deze week, maar niet allemaal even rechtlijnig. Is het daar nu echt rustiger?
Nou, voor een deel is het schijn. Maar hoe je het ook bekijkt, het is wat rustiger dan in de afgelopen weken. Dat wil zeggen, omdat sinds het afgelopen weekend er meer hulp toestroomt richting Gaza. Dus de Israëlische regering en premier Netanyahu hebben gezegd, we laten meer hulp toe. En dat is ook nu duidelijk te zien. Vorige week gingen er nog ongeveer 100 vrachtwagens met hulp Gaza binnen. Nu is dat inmiddels opgevoerd tot bijna 400. Hoewel hulporganisaties ook weer zeggen, die vrachtwagens zijn vaak niet helemaal gevuld. En wat ook heel belangrijk is om te noemen, is dat Israël sinds het afgelopen weekend ook troepen teruggetrokken heeft uit Gaza. Dus ja, dat zijn op zichzelf allemaal goede berichten.
Mm-hmm. En waarom heeft Israël die troepen teruggetrokken?
Nou ja, dat is de grote vraag die nu eigenlijk speelt. Het meest voor de hand liggende antwoord is toch dat premier Netanyahu toch besloten heeft om een beetje aan de druk van de Amerikanen toe te geven. De Amerikanen hebben al weken gezegd van luister eens, het is eigenlijk wel mooi geweest. Er is een rode lijn voor ons en die rode lijn is dat Israëlische troepen niet Rafah mogen binnenvallen. En waar heel veel Palestijnse kazernes zitten. En ten tweede hebben ze gezegd, die hulpverlening moet echt nu serieus op gang komen, want er dreigt echt serieuze hongersnood in Noord- en Zuid-Gaza.
En dan hoop ik kol als man, dat ze gaat met Rotterdam. We hebben Roshan, Shichu, Kolchatoufenum.
Je hoorde Benjamin Netanyahu, de premier van Israël, deze week. En hij zegt, wij willen nog altijd de volledige vernietiging van Hamas. We willen alle Israëlische gijzelaars vrij krijgen. En daarom moeten we Rafah binnenvallen. Een boodschap waarbij de hele wereld zijn adem inhield. Meneer Malcontent, waarom eigenlijk? Waarom is Rafah zo belangrijk voor Israël?
Nou, in de eerste plaats omdat daar alles wat nog overeind staat van Hamas en leeft, dat zit daar. En nou ja, de boodschap van Netanyahu vanaf 7 oktober is geweest, wij schakelen Hamas volledig uit. Het mag nooit meer een dreiging voor Israël zijn. Mm-hmm. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk dus Rafah moet binnenvallen om daar de restanten van Hamas aan te pakken. En dat is een boodschap die hij nog steeds heel duidelijk laat horen.
Rafah is ongeveer even groot als Mechelen, maar daar wonen wel 15 keer zoveel mensen.
Ja.
Wat moeten wij ons daarbij inbeelden?
Nou ja, je moet je voorstellen dat op een heel, heel klein stukje grond, meer dan een miljoen, ongeveer 1,5 miljoen misschien zelfs wel, de Gazanen op dit moment opeengepakt zitten. Dat zijn Gazanen die van heinde en verre uit Hamas daar naartoe zijn getrokken vanwege het oorlogsgeweld. Dus heel veel mensen ook die uit Noord-Gaza komen, die zitten daar allemaal. Veel mensen zitten daar in tentenkampen, hutjes, weet ik het allemaal niet, op elkaar. En beschouwen dat nog als het enige veilige stukje Gaza. Het Israëlische leger heeft ze daar ook in het verleden ook naartoe gestuurd. Van je moet daar naartoe, daar is het veilig. Maar voor veel van die Gazanen is het op dit moment ook nog geen optie om daar weg te gaan. Want bijna het grootste gedeelte van de hulpverlening die Gaza binnenkomt, komt nog via het zuiden binnen. Dus als je dicht bij de hulpverlening wil zitten, dan moet je dus ook zeker niet uit Rafah weggaan. Ja, je ziet daar dus heel veel mensen opeengepakt. Ook daar begint de hongersnood langzamerhand wel toe te slaan. En die wachten in angst en beven af op wat gaat komen.
Mm-hmm. Ja, u zei het daarnet al, de VS, de trouwe partner van Israël, hebben een aanval op Rafah, een rode lijn genoemd. Maar wat gebeurt er als Israël echt die rode lijn overgaat? Want ik begrijp dat de VS in hun dreigementen toch altijd blijven zeggen dat ze Israël zullen blijven steunen.
Ja, hoewel in de afgelopen weken wel steeds duidelijker is geworden dat ook de Amerikanen zeggen, ja, we blijven Israël steunen als het gaat om de bedreiging van Israël in het Midden-Oosten als zodanig. Dus doen landen als Iran iets tegen Israël, dan kan Israël altijd op de steun van de Amerikanen blijven rekenen. Maar wat de Amerikanen de afgelopen weken ook duidelijker hebben gemaakt, is dat wanneer Israël zijn beleid niet verandert, dat wil dus ook zeggen, als het toch besluit om Rafah binnen te vallen, dan zullen de Amerikanen zeggen, dan gaan wij ons beleid veranderen. Ja, en dat zou uiteindelijk wel eens consequenties kunnen hebben voor de militaire hulpverlening aan Israël.
Ja, en kan Israël het zich dan permitteren om die steun te verliezen of gedeeltelijk te verliezen?
Absoluut niet. Dat is een levensader voor Israël. Die Amerikaanse militaire hulp die is en blijft noodzakelijk voor Israël om overeind te blijven. Tegen de Palestijnen, dus tegen Hamas. Maar anderzijds ook om overeind te blijven in het Midden-Oosten.
Ja, waarom zegt Netanyahu dit dan?
Waarom hij dit zegt, is dat heeft denk ik voor een deel te maken met de ultra-rechtse regeringspartners. Dus Netanyahu regeert samen met een aantal ultra-rechtse partijen. Dat zijn ook partijen waar heel veel kolonisten bijvoorbeeld op de Westbank op stemmen. En de visie van die partijen is van ja, wij moeten Gaza A niet opgeven en B alles wat Palestijns is en een beetje radicale oogt, dat moet naar het andere einde van de wereld worden gejaagd. Mm-hmm. Die staan dat niet toe. Als een offensief in Rafah uitblijft. En voor Netanyahu staat er zelf ook veel op het spel. De populariteit van Netanyahu is heel erg omlaag gegaan. Niet alleen internationaal, maar ook in Israël zelf.
Ja.
Hij stond al onder druk. Hij wil heel graag aan de macht blijven. En de enige manier om dat vanuit zijn perspectief, zo kijkt hij er tegenaan, is om door te blijven vechten.
Ja.
En om die boodschap waar te maken, we schakelen Hamas uit.
Mm-hmm. Ja, hij wil dus Rafah binnenvallen. Verschuilt Hamas zich daar ook echt?
Ja, Hamas zit daar. overal en nergens. Niemand weet precies hoe dat voor een deel in tunnelcomplexen die daar natuurlijk nog steeds zijn. Dus Hamas zit daar. Hoeveel strijders er precies zitten is heel moeilijk in te schatten. Maar het zijn er meer dan je misschien zou denken na 6 maanden oorlog. Dus het is niet zo dat Hamas verslagen is.
En zitten dan in Rafah ook de Israëlische gijzelaars?
Dat is een hele goede vraag. We weten eigenlijk nog steeds niet precies hoeveel van die gijzelaars nog in leven zijn. Daarbij moeten we volledig afgaan op de cijfers die Hamas zelf geeft. Nou, dat zijn er zo ongeveer nog rond de 100, iets meer. Waar die precies zitten, ook dat is een raadsel voor iedereen. En zeer zeker ook voor het Israëlische leger. De kans is groot dat ze daar inderdaad allemaal zitten. Alleen de vraag is waar.
Mm-hmm. Ja, in Rafah wonen verschrikkelijk veel mensen op een heel kleine oppervlakte. Het grenst aan Egypte. Waarom zet Egypte de grens niet open, zodat burgers naar daar kunnen vluchten?
Egypte heeft daar eigenlijk 2 belangrijke redenen voor. De eerste reden is, als ze de grens openzetten, dan komen ook Hamas-strijders mee Egypte binnen. En daar zit Egypte absoluut niet op te wachten. Dan wordt het probleem voor een deel verplaatst naar Egyptische territorium. En er is nog een hele andere belangrijke reden. En dan moeten we heel eventjes terug de geschiedenis ingaan. In 1947 en 1948 zijn 700.000 Palestijnen op de vlucht geslagen uit wat toen Palestina heette en wat nu eigenlijk Israël is en de Palestijnse bezette gebieden. Nou, heel veel van die vluchtelingen, die 700.000, zijn nooit kunnen terugkeren. Want ja, Israël werd de staat Israël, dus die konden niet meer terug. En dat is een van de belangrijkste historische gebeurtenissen in de Palestijnse geschiedenis. En waar Arabische landen en zeker ook Egypte zich niet schuldig aan willen maken, is dat ze zelf nog eens een keer mee gaan werken aan wat een tweede Nakba wordt, een tweede catastrofe. Dat kunnen Arabische landen niet maken.
Oké, dus dat gaat niet gebeuren.
Zeer zeker niet.
Meneer Malcontent, de oorlog is nu 6 maanden bezig. En deze week hebben we in het Nieuwsblad een round-up gemaakt. En daar horen hallucinante cijfers bij. Al meer dan 33.000 doden, onder wie bijna 14.000 kinderen. Hoe komt het dat dat blijft doorgaan?
Waarom het door blijft gaan? Dat heeft te maken met het gegeven. Wat ik al eerder zei, Israël heeft zich op 7 oktober voorgenomen om definitief een einde te maken aan Hamas. Dat lukt natuurlijk in de praktijk nooit helemaal. Want zelfs als je de laatste Hamas-strijder zou hebben gevonden, dan ontstaat er wel weer een nieuwe verzetsbeweging die misschien ook veel gewelddadiger is dan Hamas zelf. En in de tweede plaats, wat ook meespeelt, is natuurlijk, we hebben als internationale gemeenschap vrij lang de andere kant op gekeken. We hebben eigenlijk ook mogelijk gemaakt dat er op een gegeven moment een explosie zou plaatsvinden. Dan moet je die explosie, die verschrikkelijke Hamas-aanvallen, zelf niet mee gaan goedpraten. Maar dat zoiets op een gegeven moment plaats zou kunnen vinden, dat zat er eigenlijk wel in. Israël bezet de westelijke Jordaanoever steeds forser, met steeds meer nederzettingen, met steeds meer frustraties onder de Palestijnse bevolking. Gaza werd ook al voor de oorlog eigenlijk min of meer hermetisch afgesloten van de buitenwereld. Daar zit een beweging die niet door middel van gesprekken vrede wil sluiten met Israël, omdat ze zeggen dat is in het verleden toch niet gelukt. En als je dan alles bij elkaar optelt, dan kan het zo zijn dat dit soort explosies plaats gaan vinden. En de internationale gemeenschap had heel veel Gazanen, heel veel Israëlische burgers en zichzelf een groot plezier gedaan als het in een eerdere fase actiever was opgetreden. En dat hebben we wel gedaan in de vorm van gesprekken. Maar wat we eigenlijk hebben gezien is dat 20 jaar gesprekken nooit zoveel hebben opgeleverd.
Ik denk dan, het is nooit te laat om in te grijpen.
Nou ja, dat is dus nu de grote vraag die op tafel ligt. Kijk, ik geloof zelf nog steeds dat 7 oktober zoveel mensen wakker heeft gemaakt. Ook in de grote westerse hoofdsteden, waar toch de belangrijkste bondgenoten ook van Israël zitten, dat daar toch wel het idee bestaat, dit moeten we liever toch maar nooit meer hebben. En ik geloof ook dat er in Israël nog steeds wel, ook binnen het politieke establishment, dus binnen het regeringscentrum van Jeruzalem, mensen rondlopen die denken, dit moeten we misschien maar nooit meer hebben. Dus wat dat betreft kan misschien 7 oktober ook nog wel een gamechanger worden, in de zin van dat toch voldoende mensen in Israël, in de Palestijnse gebieden en binnen de internationale gemeenschap ervoor gaan zorgen dat er toch iets daadwerkelijk gaat veranderen en er toch nog zoiets als een twee-staten-oplossing, hoe die er dan ook verder zou moeten uitzien, gaat ontstaan. Dus dat betekent toch nog zoiets als een Palestijnse staat naast Israël, mm-hmm, in Gaza en op de Westbank. Maar dat kan alleen maar met heel erg veel internationale druk. Ja. Dus je kunt niet verwachten van de Israëli's en de Palestijnen dat ze over een maandje vrolijk met elkaar met een glaasje erbij aan de onderhandelingstafel gaan zitten.
Ik vier het hier niet. Ik heb het liever dat ik het geld niet hier in België in iets om te vieren met familie te steken. Maar we hebben besloten om het geld die we eigenlijk aan cupcakes uitgeven op koekjes, hebben we besloten om te doneren en daar een feest te kunnen laten geven aan de mensen.
We hoorden hier Rayan vertellen over een steunactie die zij doet. En hier bij ons, maar in heel wat Europese landen, zijn er al veel van die acties geweest. Maar haalt dat ook iets uit, eigenlijk?
Nou, sommige acties halen wel degelijk wat uit. Kijk, sowieso, massale demonstraties maken toch ook vooral duidelijk aan de westerse regering van denk nog eens goed na over waar je nu precies staat. En dat de meeste westerse landen tot op heden, nou ja, eigenlijk tot op heden, tot voor kort, Israël wel door dik en dun steunde. Mm-hmm. Nou, je ziet daarin een verandering optreden. Dat komt natuurlijk ook door wat er in Gaza zelf gebeurt, door de beelden, door al de ellende die je ziet. Maar goed, ook die demonstraties werken daaraan mee. Nou, je ziet ook andere vormen van protesten. Ik wijs bijvoorbeeld op wat er in mijn eigen land, in Nederland, is gebeurd, waarin non-gouvernementele organisaties naar de rechter zijn gestapt om de Nederlandse regering te dwingen geen onderdelen van F-35 straaljagers meer te leveren aan Israël. Ja. Nou ja, die rechter heeft gezegd, ja, beste organisaties, jullie hebben nog gelijk ook. Dus hebben daarmee de Nederlandse regering gedwongen om haar wapenexportbeleid richting Israël te heroverwegen. Dus de publieke acties, acties vanuit de samenleving, kunnen wel degelijk helpen. Er zijn natuurlijk ook acties die helaas het tegendeel bewijzen. Je ziet op verschillende fronten in verschillende Europese landen, ook in mijn eigen land, in Nederland, dat een aantal acties ook wel een beetje een antisemitische inslag beginnen te krijgen. Dus dat het niet meer alleen draait om kritiek op Israël, maar dat nog heel moeilijk te zien is of het hier nou gaat om kritiek op Israël of kritiek op Joden in het algemeen. Of dat er wel kritiek op Israël wordt gegeven, maar dat wordt geuit in persoonlijke aanvallen op Joodse burgers in Nederland.
Mm, en dat is niet de bedoeling natuurlijk.
En dat heeft niet de bedoeling en dat kan ook weer een averechtseffect hebben.
Oké, meneer Malcontent, dat was heel interessant allemaal. Dank u wel dat u dat allemaal bent komen uitleggen.
Graag gedaan.
Voor het andere nieuws dan is Bert er komen bijzitten. Dag Bert.
Dag Serafine.
Bij Van Hool is het al een hele saga geweest, maar er is uiteindelijk duidelijkheid.
Ja, inderdaad. De curatoren hebben gekozen voor een overname door VDL en Schmitz Cargobull.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje die oplossing die al in het begin van de week op tafel lag. Mm-hmm. Dat leek dan ook de definitieve oplossing, maar deze week was er nog wat onduidelijkheid. Was er plots toch een nieuw plan van familie Van Hool om dan toch nog meer jobs te redden? Maar ja, daar komt niets van in huis.
Oké, uiteindelijk hoeveel jobs zullen er in dat nieuwe verhaal gered worden?
650 zeker, 950 wordt ook vooropgesteld. Mm-hmm. Het is wel nog niet helemaal duidelijk of die allemaal in België zullen blijven of niet, want VDL is een Nederlandse groep, ja. Schmitz Cargobull is Duits, dus ja, dat valt nog allemaal af te wachten.
En dan het nieuws van gisteren, de comeback van Conor Rousseau. Ja. Via een Instagram-bericht, het gekende kanaal bij Conor Rousseau.
Ja, maar er was nogthans een persconferentie aangekondigd. We zaten hier allemaal klaar van, er komt een persconferentie om 4:00. Maar uiteindelijk kwam er gewoon een bericht.
Jullie hadden het verkeerd begrepen.
Ja, nee, het was een beetje vloe gecommuniceerd, Serafine. Mm-hmm. Maar er kwam een foto op de Instagram van Melissa de Prater. En daarin kondigde ze een comeback aan.
Ja, en heeft hij intussen zelf al gereageerd?
Ja, inderdaad. Hij heeft intussen ook zelf al gereageerd en dat klonk zo.
Gelijk mijn lot en jullie handen, heeft de politiek nood aan iemand zoals mij. Ik zal problemen blijven benoemen, maar met oplossingen komen en samen met u zaken gedaan krijgen.
Ja, je merkt het, Serafine, geen persconferenties in het hemelrijk deze keer. De touwtjes worden heel strak in handen gehouden. Nu, wie daar alles over wil weten, over de comeback van Conor, luister zeker naar onze politieke podcast, Het Punt van Van Impe, want die hebben we gisteravond opgenomen en die staat nu al online.
Dan voor de regio moeten we naar het KMSKA. Dat is het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Want daar kunnen kleurenblinden nu toch de juiste kleuren zien op een schilderij.
Ja, intrigerend. Hè? Ja. Er zijn blijkbaar speciale brillen en chroma-brillen heet dat. Okay. Worden ook al gebruikt in Parijs, in het Centre Pompidou en in Amsterdam, in het Van Gogh Museum. En als kleurenblinden die opzetten, dan is het zo dat die brillen eigenlijk het contrast tussen rood en groen meer benadrukken. Dus je weet, meestal is dat vooral het probleem rood-groen. Dat zijn vooral de kleuren waar kleurenblinden problemen mee hebben. Dus die brillen zorgen ervoor dat dat veel sterker naar voren komt. En ja, als je dan ziet wat het verschil is, hoe kleurenblinden eigenlijk een schilderij zien met heel veel bruintinten in dat, en hoe dat dan met die brillen is.
Dat moet een fantastische ervaring zijn voor die mensen.
Ja, dat is echt wel een wereld van verschil, zeggen die mensen.
Kunnen ze dan altijd zo'n bril opzetten?
Wel, in principe zou het kunnen, maar de mensen die onze reporter heeft aangesproken, onze reporter Tommy Juichbaard was daar, die zeiden, ja, ik ga dat toch niet constant opzetten, want je ziet er een beetje uit zoals Ray Charles.
Begrijpelijk.
Het doet wat met uw imago. Ja. Ja.
Oké, dankjewel Bert. Dan zijn we er morgen weer met een nieuwe Insider.
Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.